Het was ook vaak sommige reviewers die als ze een slechte dag hadden gehad of een kater, dan schreven ze dat ook gewoon. Ja, ik heb een kater, ik heb geen zin om het de game te recenseren. Stond dan letterlijk in de tekst soms en zo.
Dit jaar bestaat Power Limited 30 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. En dat doen wij onder andere met een speciale podcastserie. En daar kijk en luister je nu naar Pu30 podcast Pauwpraat. En dat doen we ook met iconische gezichten uit het verleden en ook uit het heden. Maar vandaag hebben we een hele bijzondere te gast. Het is Jan Meiroos.
Yay!
Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Ik heb ook een speciale introductie voor je geschreven.
Serieus?
Die wil ik graag voordragen.
Oké.
Okay, alsof het een slecht gedicht is. Komt-ie dan, hè? 20 jaar redacteur Power Unlimited. Er zijn weinig mensen die dat kunnen zeggen en Jan is er één van. Jarenlang een van de meest iconische redacteurs van Power Unlimited en hij heeft zoveel gereviewd en geschreven dat je bij een willekeurige greep in 30 jaar puur historie altijd wel iets te pakken hebt waar Jan mee te maken heeft. Inmiddels heeft Jan, zoals we hem kennen, tientallen verschillende klusjes en projectjes gehad. En we hebben hem nu hier te gast, Jan Meiroos. Leuk dat je er bent, Jan.
Ja, inderdaad. Mijn god, dat klinkt een beetje als een soort epitaaf, maar ik leef nog.
Ja, je leeft nog. Ja. Je bent, het is inmiddels al heel lang geleden voordat je voor het eerst met Pu terecht komt. Hoe gaat het met je?
Het gaat goed, ja. Lekker druk, wat je zegt. Inderdaad, ik ben niet iemand die achter de geraniums kruipt. Dus gaming is nog steeds wel onderdeel, maar veel kleiner dan het vroeger was van mijn werkzaamheden. Ik ben vooral meer wat coördinerende taken op me. Nog wel steeds in de media. Maar het komt misschien straks nog wel op. Ook wel veel bedrijfsjournalistiek.
Oké, ja.
Dus wat meer voor bedrijven. En dat is misschien wat saaier, maar ook wel interessant. Want daardoor, dat is eigenlijk helemaal niet saai. Het is wel, je moet je af en toe zelf wat uitdagen. Dus ik heb mezelf wel even opnieuw moeten uitvinden. Na 2 decennia alleen maar fulltime met gaming bezig te zijn.
Ja.
Maar het geeft ook wel weer wat rust. Want vroeger had je altijd het idee dat je alles bij moest houden. Alles moest spelen. En, en nu kan je bijvoorbeeld echt cherrypicking doen. Zoals bijvoorbeeld nu Starfield. Ik kijk echt naar uit om dat gewoon zeg maar als een soort privépersoon te gaan gamen.
Ja, nou, dat is wel bizar. Ja, we spraken natuurlijk meerdere mensen. Wart, die is eigenlijk helemaal uit de games.
Ja.
En die zei ook, ja, het is wel een soort van verademing. Dat je gewoon een soort van privé kunt gamen zonder dat je er echt per se iets van hoeft te vinden of wat dan ook.
Ja, nou ja, ik heb deze laatste dagen wel nagedacht over mensen die op embargo datum de Starfield review moesten af hebben. Toen dacht ik, ik weet niet of ik hun nou envy of zo. Ik speel heel veel indie games de laatste tijd, gewoon wat kleinere van Revolve, Digital Revolver, die uitgever en zo. En ik speel nog steeds games. Ik schrijf ook nog wel steeds af en toe een beetje over games. Onder andere op Mashables doen we ook wel veel met games. Maar dat besteed ik toch meer uit. Maar dat cherrypicking is echt wel heel erg leuk. Want je hebt natuurlijk nog wel alle contacten.
Dus, ja,
en het leuke is dat er nog steeds mensen werkzaam zijn in de industrie die ook al werkzaam zijn toen ik volgens mij in 1997 voor het eerst bij Ed een taaltest mocht doen.
Ja, oké, want dat is wel echt leuk. Want ik heb hier inderdaad de eerste Pu waarin jij stond. En dat is de Pu uit 1997 van augustus.
Ja, klopt.
En, wacht even. Nee, het is niet van augustus. Het is van
juli. Het was wel mooi weer toen ik met Edwin Ammerlaan en Ed Wigmans sprak.
Het is juni. Inderdaad. En
het is het nummer na Redneck Rampage.
En het is dus het nummer van de befaamde Beavis en Butthead review die 132 kreeg.
Ja, ja.
Dat is heel grappig, want ik heb hier de introductie voor me. Je kwam tegelijkertijd met Ruben.
Ja.
Kwam je bij of voor het blad werken. En er staat hier even voorstellen, Jan, onze nieuwste redacteur voor het PC-front heet Jan. Een oer-Hollandse naam, sorry.
Een oer. De hoer van de industrie.
Een oer-Hollandse naam voor een van de meest fanatieke PC-speldeskundigen die wij ooit op de redactie zijn tegengekomen. Al na 1 week bezorgde Jan ons al een dusdanig lange verzoeklijst met de reviewer games, dat we hem in zijn eentje zonder problemen de eerstkomende 3 jaargangen van PU kunnen laten volschrijven. Kijk, dat zien we nu graag. Hij is jong, enthousiast, gamesgek en niet te temmen. Dames en heren, mogen wij aan jullie voorstellen, Power Unlimited redacteur Jan Meijroos. Nou, dat was het eerste wat er over jou is geschreven.
Kort geschoren koppie en een leren jasje, herinner ik me volgens mij nog.
Dat klopt inderdaad. Ja. Dat is een bruin leren jasje. Ja.
Nou, dat klopt inderdaad.
Hoe kwam je bij PU terecht?
Nou, ik heb Nederlands gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. En ik had toen de tijd een vriendinnetje. Ze was niet klein of zo, maar ik had toen een tijd een vriendin. En die studeerde ook Nederlands. En als je op een gegeven moment je specialisatie kiest, dan heb je best wel veel zelfstudie, best wel veel tijd over. En mijn specialisatie was puur gebaseerd op mijn voorliefde voor Indiana Jones / archeologische dingetjes. Dus ik had historische letterkunde als specialisatie. Toen kon je naar de bibliotheek en met veel die witte handschoentjes oude perkamenten, documenten uitpluizen en vertalen en zo. Maar je had gewoon best wel veel tijd. En zij was best wel zij was heel serieus en fanatiek. Nou, ik ga een bovenbouwstudie doen, erbij, daarnaast. Culturele studies. En ik vind dat jij dat eigenlijk ook moet doen. Daar kwam het min of meer een beetje op neer. Kun je dat op 2 manieren interpreteren? Of ik was heel slap dat ik, yes my lady, ik doe alles wat je zegt. Of zij was heel dwingend. Het zal alle 2 een beetje waar geweest zijn. Hoe dan ook, ik ging ook een bovenbouwstudie doen, culturele studies. En die had een beetje wel een praktische component. Ook veel schrijven en recenseren in zich. En zeker voor een universitaire opleiding vrij praktisch. En voor die bovenbouwstudie moest je stage lopen bij een medium.
Okay.
En ik kwam bij OOR terecht, muziektijdschrift OOR, bestaat ook nog steeds. Dat had toen een 2-weekse uitgave, dat was best pittig. Je had dus een week uitzetten, schrijven, deadline, week uit, dat ging heel snel op elkaar. En onder andere Skate was freelancer van ook van OOR.
Oh, serieus?
En dat was nog dit is echt open verteld hoor, het wordt sowieso een beetje huizenavondrood dit. Maar er kwamen heel veel freelancers, kwamen met floppy disks naar de redactie, omdat de 28K8 modempjes waren net. Dus mensen kwamen dan, zeker als ze cd's moesten recenseren, kwamen ze met hun teksten en afbeeldingen van de compact discs, kwamen ze naar de redactie om dat te droppen. Dus ik al een beetje met Skate praten en zo. Ik ken hem natuurlijk wel een beetje vanuit het Amsterdamse uitgaansscene. Tenminste niet dat wij ook, maar ik wist wel dat waar hij mee bezig was met Extints en zo. En ik schreef toen via voor Hoogspel. Het was een relatief klein gametijdschrift. Wat ooit is opgericht door de Nederlandse uitgever distributeur Homesoft. Je moet je voorstellen, in die tijd waar had je geen lokale kantoren en Benelux kantoren. Eigenlijk is het cirkeltje weer rond, want alle Benelux kantoren gaan dicht in Nederland. Ubisoft, er zijn bijna geen Nederlandse uitgevers meer. Maar toen was dat begon langzaam juist een Electronic Arts een eigen kantoor te krijgen. Maar daarvoor was dat allemaal niet. Dus Homesoft deed alles in Nederland. Die had een soort alleenrecht op en die had zoiets. We moeten wat meer exposure aan gaming. Dus die hadden Hoogspel opgericht. Ik schreef een beetje voor Hoogspel, 1 of 2 games per maand, tijdens mijn studie gewoon lachen. Maar dat was echt een kleine speler. En Power Limited zat bij VNU Tijdschriften in die tijd. En dat was gewoon een grote uitgever in die tijd. En Edwin Ammelaan was daar toen de hoofdredacteur, maar die snabbelde ook een beetje onder de radar bij voor OOR. Omdat hij gewoon eigenlijk ook heel erg van popmuziek houdt. Hij deed een beetje Prince en een beetje symfonische rock en dat soort dingen. Dus die kwam op een gegeven moment ook een keer op die redactie wandelen. En toen zei ik meteen, hey, jij bent Edwin Ammelaan, hoofdredacteur van de PU. Pick me.
En, maar je wilde heel graag al voor PU.
Ja, want ik ging altijd. Ik ging denk ik 1 keer per week, 2 keer per week naar de lokale kiosk. En daar las ik altijd de gamesbladen, zowel Engelse, Amerikaanse als Nederlandse. En ik herinner me dus ook een Power Limited cover met een getekende cover met Lara Croft op de voorkant. Die gedaan was door Skate. En toen dacht ik, wauw, dat is wel echt heel tof. Dat is wel. En ik deed namelijk een van mijn eerste reviews voor Hoogspel was de allereerste Tomb Raider op PC. Met dat 3D FX logotje nog. Ja, voor de mensen die dat nog herinneren. Toen zei Edwin, dan moet je maar eens contact met me opnemen. Nou, je had natuurlijk helemaal geen mail of LinkedIn. Dus ik heb toen zijn antwoordapparaat vol geblaft diezelfde avond. En de rest is geschiedenis.
En toen kwam je dus, toen je werd uitgenodigd.
Toen zei ik, kom maar eens langs. En toen moest je een proefrecensie schrijven, gewoon over een game. En er ging Ed dan helemaal. Die zei: Ed, nou kom maar eens even naast me zitten, jongen. En dan ging hij langs en zei: ja, je hebt wel grammatica. Ik studeer in het Nederlands, dus ja, mijn god zeg, grammaticaal. Zei hij: is het een verademing in vergelijking met de rest? Zei hij toen. Dan moet je voorstellen dat het echt wel een beetje bij elkaar geraapt zootje was, hè, in die tijd. Ik bedoel, Kees de Koning, eigenaar van Top Notch en manager van Anouk, die deed altijd de fighting games. Die deed Mortal Kombat altijd. Ja. Die was net met Top Notch begonnen. Die had één of twee artiesten of zo. De rest deed ook allemaal van andere dingen.
Die werkte er nog toen jij er kwam, toch?
Ja, maar het waren allemaal freelancers en iedereen deed eigenlijk dingen. Eigenlijk was het puur een leuk bijbaantje om aan gratis games te komen voor heel veel. En ik dacht echt van, dit is het, hè? Dit is wat ik wil. Dus dat klopt wel over die lijstjes met voorstellen. Maar dat was voor de toenmalige hoofdredacteur ook helemaal nieuw. Want niemand deed ooit voorstellen. Ik dacht meteen, ja, ik ga echt wel voorstellen doen. Want ik las al die Amerikaanse bladen en websites. En ik had zoiets van, dat is vet en dat is vet en dat is vet. En ja, ik speelde toen eigenlijk alleen maar op PC. Al vrij snel kwam er een PlayStation 1 in huis. Maar vooral heel veel strategy games en shooters. En ook een iconisch figuur trouwens, die redelijk aan de wieg heeft gestaan van Paul Limit, Ben de Dood. Die ging toen samen met zijn toenmalige vriendin Laura naar PC Zone. PC Zone was een Engels PC-blad.
Ja, dat is inderdaad in hetzelfde nummer staat inderdaad dat ze afscheid nemen van Ben en Laura.
En dat was natuurlijk een doorn in het oog van Edwin, want daar kwam een concurrent naast Paul Limited. En dat vond hij helemaal niks. En hij had dus vers bloed nodig. En ja, dat was echt een gevalletje the right time in the right place. Dus dat kwam mij heel goed uit.
En toen, je staat er ook gewoon direct in met iets van 4-5 reviews of zo. Onder andere inderdaad, die eerste review was na de legendarische Beavis en Butthead.
Ja, die heb ik zelf dus niet gedaan, hè, die Beavis en Butthead recensie.
Het is wel echt een legendarisch nummer, want Doom 64 staat erin. Ja. Carmageddon.
Ja, die ook. Ja, mijn god, dat heeft toch toe. Ja, dat was echt wel een ophef game. Daar zou je nu hashtag ophef van zeggen in die tijd.
En jouw eerste review die hierin staat is Genome.
Ja, echt een vrij. Ik heb volgens mij en nog best wel zeg maar met het glas meer dan half vol gegeven. Een 8 nog wat of zoiets uit mijn hoofd.
Nee, 6.9.
Oh, 6.9. Ja, het was een soort mech Onyx strategy game. Het was ja. Het was nog niet meteen Legend of Zelda of The Witcher. Maar goed, ja. Al wel vrij snel kwamen er wel hele toffe strategy games aan. En ook al vrij snel hele toffe persstrips.
Ja, want Final Fantasy VII staat hier ook in, hè? Die kreeg een 93 van Thomas. Niet echt een hele bekende naam.
Het ding was ook dat ik had wel een beetje een blinde vlek qua consoles op dat moment. Nintendo ben ik pas gaan gamen. Ja, natuurlijk wel een Game Boy. De Game Boy, wie heeft daar niet op gespeeld? Maar bijvoorbeeld de Nintendo consoles kwamen, ben ik pas echt gaan doen vanaf de GameCube bijvoorbeeld.
Oh ja.
En PlayStation dan wel altijd PlayStation 1 enzovoort. Dreamcast uiteraard. In de allereerste Xbox vond ik natuurlijk ook vanuit het Windows PC vlak wel heel interessant. Ja. Maar Nintendo kwam echt relatief laat. Dus...
Maar jij was eerst eigenlijk gewoon de PC-man.
Ja.
En hoe ging dat toen met reviews? Want tegenwoordig krijg je een code en dan krijg ik direct aan de slag. Hoe ging dat toen de tijd?
Ja, Edwin die zette altijd de lijst uit met wie wat ging reviewen. Ik woonde op kamers samen met een goede vriend, nog steeds een goede vriend van mij, Koen, in Amsterdam-Oost. En de VNU tijdschrift zat in West, dus ik kon redelijk makkelijk die naar de redactie en de games ophalen. Soms kreeg je review codes op een cd gebrand. Zeker niks met downloaden uiteraard.
Nee, nee.
Soms kreeg je met dongels. Soms moest je echt onder suspensie ergens op een kantoor een PC-game spelen. En dan weer de volgende dag weer terugkomen en zo. En dan de volgende dag weer terugkomen. Super omslachtig eigenlijk allemaal.
Dat je naar Testhok moest komen om het überhaupt te spelen.
Ja, en anders kon het gewoon niet. Maar ook gewoon alles was natuurlijk redelijk omslachtig. Ook het capture van de eigen screenshots, weet je. Ik bedoel, zeker in het beginjaren, Nintendo, dat beeld was altijd zo pixelachtig en zo slecht. Je moest het eigenlijk wel zelf capturen. Wilde je nog een beetje die spirit van die game een beetje goed voor het voetlicht krijgen. Ja, en het review van die games. Het fijnste was natuurlijk als je gewoon een CD-rommetje kreeg. Maar ja, soms waren er ook echt rammelende beta's. Dat je dacht van ja, het kan gewoon. Ook. Helemaal in het begin ook de meest absurde... absurd iets wat Power Limited... Het verbaast me dat daar eigenlijk zo weinig mensen over vielen toen de tijd. Dat er ook gewoon voor previews cijfers werden gegeven. Heel bizar. Ja. Wat zegt dat nou? Er valt nog helemaal niks over. Dat is
het is wel zo inderdaad. Je hebt ook een review van War Gods gedaan. En dan gaf je dus inderdaad een cijfer voor de graphics.
Ja.
Een 82. Voor het geluid, 87.
Ja.
Originaliteit, een 6.
Ja.
Speelbaarheid, een 8. En was dat dan gewoon... Zeg maar de som van alles? Of?
Het was volgens mij wel de som van alles, maar het was ook behoorlijk random. Want waarom geef je het geluid een 87 of een 87 uit 100? Waarom geen 83, weet je? Kijk, wel, de cijferdiscussies is iets wat eeuwig geldt natuurlijk. Dat is nog steeds gaande. Heel veel mensen zijn er ook van afgestapt, heel veel media. En die hebben de bolletjes, de sterretjes. Maar toen, wij hadden in die tijd, in de begintijd, was het echt volslagen absurd. Ook het feit dat je dus een 132 kon geven of zo. Of gewoon vier keer in één of zo.
Ja.
Weet je, het ging af en toe echt helemaal nergens over. Ik weet nog wel dat Mario Kart, de eerste Mario Kart, kreeg volgens mij ook een onvoldoende. Nou, dat hebben mensen ons nog decennia lang nagedragen.
Kregen 65.
Ja,
inderdaad. Wel laag, ja.
Ja. Het was ook vaak sommige reviewers, die als ze een slechte dag hadden gehad of een kater, dan schreven ze dat ook gewoon, ja, ik heb een kater, ik heb geen zin om de game te recenseren. Stond dan letterlijk in de tekst soms en zo. En het is veel meer van hetzelfde. En dan kreeg het heel willekeurig was het eigenlijk. Het verbaast me ook wel, maar het was een beetje, het verbaast me dat heel veel uitgevers daar zo coulant tussen haakjes mee omgaan. Want tegenwoordig is het zo gestroomlijnd met agencies en PR-bureaus. Maar toen de tijd, het was wel een beetje in het land der blinden is één oog koning. Door de jaren heen kwamen natuurlijk steeds meer bladen bij. Dus, en is puur ook wel wat professioneel omgegaan. Op een gegeven moment hebben we dat previews een cijfer geven, hebben we wel echt losgelaten.
Ja, nee, precies.
Want dat sloeg echt helemaal nergens op. Ja. Maar toen ik daar aankwam, heb ik die kritische vraag ook niet gesteld. Ja, dat was gewoon zo, weet je.
Ja,
dat ging zo.
Ja.
Echt heel raar.
En hoe was dan, want ik had gisteren hebben we opgenomen met Florian en Wart. En die kwamen natuurlijk stage lopen.
Ja.
In die tijd dat het magazine gewoon echt heer en meester was eigenlijk. Dat is inmiddels wel wat anders. Maar die zeiden toen van, nou, het was echt een soort van pandemonium op de redactie. Het was echt, je wist zeg maar, 's ochtends niet wat je de hele dag zou doen. En dan, je was een gekkenhuis. Er was geen lijn in te bekennen. Maar was dat altijd, heb je een soort van, want jij was al redelijk vroeg bij in 1997... Heb je een soort van lijn van professionalisering meegemaakt? Of was dat gewoon echt met horten en stoten?
Nou, het is alle twee. Kijk, dat horten en stoten zeker. Maar bijvoorbeeld in de tijd van met Edwin Ammerlaan als hoofdredacteur, Ed als eindredacteur en nog een dame van het secretariaat die eigenlijk alle randvoorwaarden en alle kutklusjes regelde. Zoals het opsturen van reviewcodes of het regelen van een koeriertje en zo. Man, hoeveel couriers kosten wij niet back in the days hebben gemaakt. Ik had op een gegeven moment een betere band met de courier die games kwam droppen dan met mijn eigen ouders. Want ik zag die man bijna een paar keer per week. Kwam hij weer op zijn brommertje en had ook zo'n hele slechte, foute porno-hangsnor, maar dat even tezijde. En die kwam hier met zijn envelopje en dit en dat. En je moest eigenlijk die review codes of die preview codes ook weer altijd weer terugsturen. Want ja, dat was allemaal natuurlijk een beetje gevaarlijk. En dat mocht natuurlijk niet op straat komen. En dan probeerde je soms wel eens een beetje... Dat wilde je eigenlijk niet, want dan wilde je game nog langer doorspelen en alles. En dan,
maar je kon toen toch ook best wel makkelijk gewoon kopiëren,
ja,
toch?
Ja, er waren een aantal mensen, waren daar vrij... Ik noem geen namen, maar die waren daar wel vrij handig in. En ook, ik bedoel, het succes van de PlayStation en de PlayStation 2... Was natuurlijk het kopiëren gedrag.
Die modchips, ja.
Ja, en mijn neefjes die hadden soms hun games al voordat wij zeg maar de full version op de redactie kregen. Maar back in the days met die driemans sterkte, het was gewoon een driemans redactie. En Edwin zette alles uit, die regeerde met ijzeren hand. Eerlijk, toch streng, maar rechtvaardig, zal ik maar zeggen. En die had ook wel hele serieuze ideeën over hoe het eraan toe moest gaan. En dat ging een hele tijd heel erg goed. En wat goed was van het begin, is altijd al dat uitvergroten van die personages geweest. Weet je, de getatoeëerde slimme gast van de straat, de alleseter, de Nintendo gek, de PlayStation fanboy. Weet je, al onze personages. Jan Dagobert Duk, weet je, dat werd uitvergroot. Dat was al heel slim. Het was een beetje een YouTube aan van la letter in dat opzicht een beetje. Dus dat was ook wel heel goed. Het werd alleen wel wat chaotischer in die zin. Kijk, Ed is ook heel lang echt wel die drijvende kracht geweest. Die maakte de plank. Ja. Die zat iedereen en alles achter zijn reet aan qua deadlines en het inleveren van teksten. En er zijn natuurlijk Niels en als hoofdredacteur geweest, Niel Rodenburg, Maarten Blonk. Kijk, Maarten was ook een beetje een chaot, maar die hield ook wel redelijk strak de lijntjes. En we hadden zowaar redactievergaderingen. Het werd er langzaam wel steeds professioneler. Maar het was ook wel weer zo dat als we met z'n allen op de redactie zaten, ik denk dat jij dat ook wel weet, en kwam op een gegeven moment iets binnen, een van de presskit. Nou, dan liet iedereen alles vallen. En dan was dat op dat moment het ding van de dag. Of als er op een gegeven moment Florian weer met een VR-bril op de redactie kwam. Ja, dan viel alles. Dan wist je, nou, de komende 3 uur gaat er niet zo heel veel meer gebeuren. Dan is dat op dat moment het aandachtspunt. Ja, en dat was natuurlijk wel ook wel weer heel leuk. Want uiteindelijk, het blad kwam er altijd. De artikelen kwamen altijd online. En we hebben hele mooie acties gedaan. En ik denk wel dat we met name op perstrips, ik ben vaak met jou weg geweest, dat was wel, daar kon je weinig op afdingen. Ik bedoel, we hebben hele leuke dingen meegemaakt en ook wel leuke feestjes meegemaakt, maar we hebben door weer en wind letterlijk en figuurlijk altijd gefilmd en onze items gedraaid en nooit met een Jantje van Leijen van af gemaakt.
Want je had, zeg maar, je kwam er in 1997 bij. Dat was nog eigenlijk niet echt de tijd van de grote persstrips, toch? Wanneer kwam dat een beetje dan?
Nou, de tijd van de grote persstrips, dat het echt georganiseerd was, dat was denk ik een beetje rond de tijd van de hoogtijdagen van de PlayStation 2. En de opkomst van de Xbox. En het werd allemaal groter en groter en populairder en populairder. Het geld ging ook wel echt alle kanten op. En er waren al wel eens, tot de verbeelding sprekend, persstrips. Maar die waren wel, was gewoon niet zoveel als in de, zeg maar, echte hoogtijdagen.
Dus echt een beetje rond het jaar 2000 ongeveer.
Ja, ook toen heel veel jongens die natuurlijk bij Power Limited hebben geschreven, die gingen, die was natuurlijk ook een soort overlap met Game Kings. En toen, ik weet nog wel dat de eerste Game Kings aflevering was al meteen een rallytrip waarin Boris en Andreas een rallywagen in het Berm reden en zo. Dus dat toen werd je wel al, zeg maar, toen in die tijd werd je wel uitgenodigd om op Corsica te gaan racen. En Ed ook wel. Maar wat helemaal in het begin, zoals Edwin Amelan, Edwin Amelan heeft op een gegeven moment gewoon Iron Storm in Dallas opgebeld en gezegd: yo, wij zijn het grootste games magazine van de Benelux. En wij willen graag Daikatana previewen. En wij betalen het ticket. En als jullie het hotel doen, oh ja, kom maar langs. Ja, en dat kon gewoon, weet je. En Iron Storm had natuurlijk heel veel ex-Doom mensen in het gelid. Tom Hall en John Romero, Daikatana. Ik weet nog wel, dat was mijn eerste perstrip naar Amerika. Ja, ik dacht, wat heb ik nou mijn klomp hangen, weet je. Ik was 24 of zo en ik ging naar Dallas. En ik werd op een gegeven moment opgehaald door een PR-man. En voor ik wist dat ik sushi te eten met John Romero. En zat ik iedere dag, kwam ik daar een paar dagen daar op dat kantoor gehangen. En het kon allemaal niet op in die tijd. Want zij waren natuurlijk de gevierde boys van Doom en Quake. Ze hadden al toen al hun eigen motion capture. Omdat het kon.
Serieus?
Ja, het is echt absurd natuurlijk. En ook andere games. Ja, en Daikatana was natuurlijk eigenlijk uiteindelijk een hele moeizame ontwikkelingsproces.
Ja.
Wat veel te veel ego, heel veel ego's en de mijlpalen werden niet gehaald. Maar en hetzelfde gelde met Command & Conquer 2. Command & Conquer en Red Alert sloegen natuurlijk in als een bom. Samen met toen Warcraft van Blizzard natuurlijk het real-time strategy genre min of meer opgezet. Echt groot gemaakt. En Edwin die had zoiets, ja, Command & Conquer 2, die moeten we hebben. Las Vegas Westwood zal daar doen. En daar ging ik ook weer. En er was helemaal geen persevenement of zo. Ik ging daar gewoon heen. En ik ging ik kreeg een studiotoertje. En ik werd in een hok gezet. En ik kon 2 dagen lang Command & Conquer 2 Tiberian Sun spelen. Ja, bizar.
Dat is wel bizar, inderdaad.
En dat was helemaal...
Dat eigenlijk een beetje op initiatief van de hoofdredacteur.
Ja, en er was geen EA Nederland. Er was geen PR-agency die alles afdichtte. En als een soort buffer tussen de studio en de ontwikkelaars. Het ging allemaal op eigen initiatief. Edwin Ammerland deed ook 1 keer per jaar. Was hij een week weg. En dan nam hij een tour door Engeland. En dan reed hij langs Bullfrog en langs EA Engeland. En dan ging hij al die studio langs. Zeker in die dagen was Engeland een hele rijke. Heel veel developers kwamen daar vandaan. Sony PlayStation had veel eigen studio's in Engeland. EA. Nou, Peter Molyneux, Bullfrog werd natuurlijk... Peter Molyneux, voordat hij naar Bullfrog ging, had hij daar ook zijn eigen studio. Guildford, een hele creatieve sector toen al. Toen kon dat nog. En dat was dan meer eigen initiatief. En nou, op een gegeven moment werd het wel echt steeds gekker en gekker en gekker. Kon het op een gegeven moment gewoon niet meer op qua geld. Het klotste tegen de plinten bij al die uitgevers. Het was ook de tijd dat op een gegeven moment de tijd dat Electronic Arts misschien wel 40, 50 games per jaar uitbracht. Kan je echt niks meer bij voorstellen. Hadden ze in 1 maand 10 releases.
Dat is ongelooflijk. Maar
dan ging je soms gewoon een hele week met Sony door heel Amerika. Dan ging je de eerste week in Los Angeles. En het tweede deel van de week ging je naar San Francisco. Dan ging je alle studio langs en alle nieuwe titels bekijken. Even, ik ben een keer voor Uncharted 3 naar Jordanië geweest. Een week lang echt in een soort Bedouinenkamp in een woestijn. Een soort Wie is de Mol, super deluxe.
Dat is dan eigenlijk wat meer de wat nieuwe soort trips of zo. Ja. Hè? Dat je dan eerst, moet je gewoon eigenlijk eerst bellen van kan ik even langskomen? En dan mag je eigenlijk gewoon letterlijk een kijkje in de keuken nemen. Maar daarna trokken ze dat er een beetje vanaf en...
En werd het heel erg georganiseerd.
Een soort ervaring.
Ja, en werd het meer georganiseerd. Maar het moest ook wel echt heel hard uitonderhandeld worden. Het was nooit vrijblijvend hoor. Het moest wel altijd, cover en zoveel artikelen en bla bla bla. Er werd altijd wel hoog op ingezet. En dat heb jij denk ik natuurlijk zelf ook gewoon echt een review op locatietrips. Hè? Dat je gewoon naar Amerika werd gestuurd om Call of Duty te gaan spelen bijvoorbeeld. Dat was ook een jaarlijks terugkerend iets. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig is. Dat volgens mij wel weer teruggeschaald.
Ja.
Ja, maar er zijn ook mensen... Ik bedoel, Maarten Blonk is ooit een keer een week naar Mexico gegaan... omdat er 1 level in de nieuwe Tomb Raider zich afspeelde in Mexico. Dus hij heeft 1 dag, 2, 1,5 dag een media ding... en de rest van de week zat hij in Cancun in een hotel. Ik heb een keer met Maarten gingen naar Dubai... omdat er in een Ace Combat level we een keer over Dubai vlogen. En de rest en 5 dagen in Dubai. Dat was wel echt dat je dacht, dit is wel heel erg... bijna geforceerd. Maar het is wel leuk om er een keer te zijn. Maar het was ook altijd dat je dacht van ja, is het nou echt wel zo'n hele indrukwekkende line-up? En Namco Bandai heeft natuurlijk een aantal echt wel grote titels. De Tekkens van deze wereld. Als je hier in het pand binnenkomt, staat die daar nog steeds. Die fameuze Tekken pop. Maar het was nou niet zo dat het om titels à la de nieuwe Witcher of Starfield ging of zo.
Nee.
En toch kon het allemaal uit. Het was super deluxe en fantastisch dat we dat hebben mogen meemaken.
Wat is voor jou, laten we het even op de tripjes houden nu dan. Wat is voor jou echt het mooiste wat je hebt meegemaakt dan?
Nou, voor puur. Kijk, een luxe hotelkamer is leuk, hè, maar uiteindelijk gaat het toch wel om de games. Wat ik zelf altijd heel tof vond, is zeker in... beetje vanaf het moment dat Italië werd aangedaan in de Assassin's Creed franchise, dat je altijd naar die steden ging, de echte steden, en dat er gewoon werd uitgelegd van hoe hebben wij de echte steden nou ingescand in de game en hoe verhouden de echte games, of de echte steden en de afmetingen zich tot hoe we met de game daarin omgaan.
Ja. Dat grijpt dan eigenlijk ook wel een beetje terug naar je oorspronkelijke passie van
archeologie. Ja, geschiedenis. In de Assassin's Creed Brotherhood en in Rome en Venetië en zo. Dat is natuurlijk fantastisch. En hoe het Colosseum, dat vind ik nog steeds een van de hoogtepunten uit die game. Dat je daar opklimt en hoe dat dan in de game terecht is gekomen. Dat vond ik altijd echt super interessant. Volgens mij is dat ook met die EGO-trilogie, dat die wat ouder is. Dan is het volgens mij...
Istanbul, zit hier.
Ja, daar zijn we ook geweest. Dan zijn we naar die prachtige moskeeën geweest. Dat is echt wel super indrukwekkend. Dan loop je in die echte moskee rond en dan is er zo'n gids met een iPad die precies laat inzien hoe ze dat dan hebben ingescand. Hoe het dan in de game is. Okay. Welke shortcuts ze hebben moeten nemen. Dat vond ik heel gaaf altijd. Dat is wel echt... Ja, dat is, dan komt echt alles samen inderdaad. Je passie voor gaming, je passie voor geschiedenis. In een ander land zijn, toch een beetje dat vakantiegevoel. Dan s'avonds met z'n allen aan het diner met andere nationaliteiten praten en zo. Dus dat was heel bijzonder. Nou, die Jordanië-trip met Uncharted was ook echt super bijzonder. Omdat de twee stemacteurs, Nolan North en de dame die de vaste vriendin van Drake, later zijn vrouw ook, die werden ook ingevlogen. Dus dan zit je op een gegeven moment, Nolan North echt midden in de woestijn te interviewen in zo'n Bedouine tent. Heel bizar. Dat vond ik ook echt wel heel bijzonder. Ja, en natuurlijk een open deur, de E3's. Zeker toen we nog op volle sterkte met z'n allen daarheen gingen met Pu. En dan met z'n allen in zo'n villa. En dan keihard werken. Maar ook
Elina.
Keihard werken. En vooral de videoboys. Jij en Jurjen nachtenlang. En dan stond ik 's ochtends om 6 uur op. Omdat ik met jetlag. En dan zag ik jullie echt zo drooling. Het ging allemaal iets minder snel toen dat editen met de software. En dan de volgende. En jullie waren zo moe altijd. En dan en toch. Ja, het was eigenlijk gewoon keihard werken, maar ook zo tof. En dan met z'n allen op zo'n mooie locatie en dan die video's weer posten en vanuit Amerika het E3-journaal kijken. Dat was al magisch.
Het was inderdaad zeker magisch, omdat je gewoon ook met z'n allen daar bent. Je hebt eigenlijk, dat heb je eigenlijk nooit. Dat zei Wart ook al. Die zei van dat was eigenlijk een van de leukste dingen, omdat je normaal ga je in je eentje of je gaat nog met een cameraman.
Ja.
Maar je bent met andere mensen. En nu ben je eigenlijk met je collega's een week weg. En dat maakt het toch wel extra speciaal.
Ja, en iedereen keek er al, weet je, vanaf eind februari begon het al een beetje te kriebelen. En dan kreeg ik alweer mailtjes van Florian of we al een huis hadden geboekt. En hoe zat het ermee? En was het weer altijd de stoelendans. Wie gaat er mee? Wie mag er mee? Hoeveel budget is er? Hè? Weet je? En in begindagen, begintijd, kocht ik altijd zelf gewoon een ticket en regelde ik een redelijk ranzig motelletje. En dan zorgde ik gewoon dat ik genoeg kon schrijven om die kosten een beetje te dekken.
Want je moest het allemaal wel zelf betalen als freelancer zijn?
Als freelancer zeker. En later hebben we wel gewoon met freelancers afspraken gemaakt. Van weet je, je kan bij wijze van spreken bij ons mee in de villa of in het huis. Maar daar moet dan wel wat artikelen tegenover staan. En op die manier strepen we die kosten een beetje weg. En wij zorgden dan voor het natje en het droogje. Maar dat was altijd één. Ik weet nog wel, dat weet jij denk ik ook nog wel, dat we één E3 echt met een gigantische crew waren. Omdat ook Gamer, volgens mij, een inside gamer nog.
Was toen IGN.
Ja, IGN, maar ook Gamer volgens mij. Of niet Gamer? Ik weet nog wel dat wij een keer in huis hebben gezeten met Marcel en met... Toen hadden we net Gamer volgens mij ingelijfd en Inside Gamer. En toen gingen we ook met een hele grote crew daarheen.
Ja, was het niet toen Grades meeging?
Nee, toen waren we nog groen als Grades. Oh mijn god, was dat was grappig zeg. Nee, toen zaten we nog met z'n zes in dat prachtige villaatje en met dat zwembad en alles.
Toen mocht Wouter niet mee, want toen heeft hij uiteindelijk zelf een ticket geboekt.
Ja, zoiets ja. En die dat we met z'n allen zaten was...
Voor mij is het ook wel allemaal,
weet ik niet,
allemaal een soort van blur van welke villa.
Het is wel een blur, ja.
Maar altijd wel echt super gezellig. Dat is voor mij wel echt een van de leukste dingen die we hebben gedaan altijd. Maar ik vond ook altijd heel erg leuk om... Want dat was eigenlijk het voordeel van dat we ook met video steeds meer gingen doen bij Power Limited. Dat we op een gegeven moment ook gewoon met z'n tweeën ergens heen konden gaan. En dat hebben we samen ook best wel veel
heel vaak gedaan. Ik weet nog wel dat wij gingen vaak naar Ubisoft, naar Canada, naar Montreal.
Ja.
Ik weet nog wel dat wij eens een keer echt in de vrieskou een of andere Far Cry item aan het opnemen waren. Was het echt -25.
Ja, we stonden echt tot de knieën in de sneeuw.
En jij had dan ook een soort planetarium geregeld waar we dan nog... waar we dan ook een introotje mochten doen en alles.
Wat we dus deden is, we waren in Vancouver. En toen hadden we dus, dachten we van, nou ja, nu we toch echt op zo'n toffe locatie zijn, laten we er eens een keer iets van maken waarin we eigenlijk ook een beetje de stad bezoeken.
En dat dan, was het, ja.
En dat dan koppelen aan een bepaald iets van de game. En toen hebben we dus gewoon op 4-5 plekken in Vancouver moesten we dus door de stad heen gaan. En eigenlijk hadden we er maar een halve dag voor.
Ja.
Alleen, we hadden een beetje buiten het weer gerekend. Toen was er dus, er lag zoveel sneeuw en het was zo koud.
Ja.
En toen heb jij ook echt geprobeerd om overal onderuit te komen de hele tijd.
Ja, nee, Jan.
Kunnen we niet...
Kunnen we dit niet binnen doen? We kunnen het ook binnen doen, in de lobby van het hotel.
Ja, maar toen hebben we dus inderdaad op het in de haven opgenomen. Ja. En dat was echt zo onguur. Dat was niet normaal. Ja. Toen gingen we echt bijna een soort bevroren, kwamen we weer binnen.
Maar ook ja, dat is ook wel weer echt heel erg leuk. Dat waren echt heel... Ik vind sowieso Canada heel tof.
Ja.
En Ubisoft was toen ook wel echt nog in goede doen. Toen waren ze toch wel iets, zaten ze wel in de lift of zo. Toen hadden ze de wind wel mee. Alles ging lekker. Veel teams, veel games. En ik Ubisoft en Canada was altijd wel een fijne combinatie. Maar ik ben echt blessed hoor, wat dat betreft. Ik heb zoveel mooie trips.
Oh, we waren in Montreal, niet in Vancouver.
Nee, het was in Montreal. Ik ben ook een keer in Vancouver geweest trouwens.
Ja, ik ook. Ja.
En ook zelfs wel een keer in Quebec één keer. Ubisoft heeft natuurlijk overal studio's in Canada.
Wij hebben toen daar ook Faas geïnterviewd, die acteur.
Van de Definition of Insanity.
Ja, dus dat was eigenlijk voordat we eigenlijk beseften dat eigenlijk zo'n best ding wel een van de meest legendarische performances in een game ooit.
Ja, en daarna hebben ze eigenlijk altijd zo'n gek...
Hetzelfde type bad guy gecast.
Een soort crazy psychopaat, ja.
Ja, en toen zaten we daar in een mocap studio, inderdaad.
Ja, was tof. Dat was echt tof. Nou ja, ik heb echt zoveel... Ik weet ook wel dat ik een keer met Ubisoft op trip was. Toen kreeg ik de eerste beelden van Splinter Cell te zien. Ah joh, ik was helemaal verliefd. Dat zal je niet verbazen. Maar dat is zo'n magisch moment. Of ook de eerste keer Assassin's Creed met Jade Raymond, waar ik stiekem wel een beetje verliefd op werd. Het werd een soort running gag. Maar ik vond dat zo... Ze kon zo goed vertellen over wat ze met die game bedoelde en wilde. En dat vond ik ook altijd wel heel erg leuk. Dat je echt die developers nog echt sprak. En niet zo'n vast PR-praatje.
Ja.
Dat je echt gewoon die ontwikkelaars en die passie van die mensen... En tegenwoordig krijg je vaak een beetje de producer te spreken.
En die is helemaal plat gebriefd.
Het zijn net voetbalinterviews tegenwoordig. Ja, weet je, van we hebben ons best gedaan. Het is een team effort. Vroeger kon je echt nog wel eens leuke ontwikkelaars wat geks ontlokken.
Is Jade Raymond dan een van de personen die het meeste indruk op je heeft gemaakt? Of zijn er nog meerdere mensen?
Ja, nee, kijk, Pieter Molyneux, ondanks al zijn fabels, haha, pun intended, en ze is een mooie hallucinerende grootheidswaanzin, was ook wel een heel bijzonder figuur. Zeker in bij de eerste twee fables. De man achter de eerste Deus Ex, ik ben Warren Spector, met dat baardje en zijn brilletje, heb ik nog steeds high regards voor. Kies nooit de makkelijkste weg. Gaat hij dan twee Mickey Mouse games maken, weet je, met best wel artistiek, musical-achtig, dat je denkt, ja, of het nou echt zo groot wordt. Nou, de eerste Deus Ex was wel echt waanzinnig. Ook bij Einstorm trouwens, alleen bij Einstorm Austin. Dus die was een beetje weg van al die ego's. Die was nou echt van de noeste ambacht. Maar hij heeft ook een groot aandeel in de eerste Thief gehad. Dus dat is ook maar een van mijn andere passieprojecten.
Einstorm, heeft hij ook niet toevallig Rainbow Six gemaakt, die allereerste?
Nee, dat was Red Storm.
Oh, Red Storm.
En die is later overgenomen door Ubisoft.
Ja.
Dus de Jade Raymond, dus de Warren Spector, Pieter Molyneux, maar ook Sid Meier. Zo'n bescheiden, nederige, down-to-earth, aardige, lieve man.
Ja.
Hard werken en zo bepalend geweest voor die begintijd in de game-industrie. Voor strategy games en de gold games, zal ik maar zeggen. Inmiddels zullen heel veel mensen denken, wie is Sid Meier? Hoe de fuck? Maar ook aan de andere kant van die rebels, van die ego-trippers zoals Cliffy B. Ja, ook mooi dat dat soort mensen er zijn, weet je. Is vol van zichzelf.
En die heb je allemaal gesproken?
Die heb ik allemaal gesproken. Cliffy B. had natuurlijk een maatje, dat was een Nederlandse jongen. Dus het lijntje
Arjen
was... Arjen Brusset. Dus het lijntje was wat dat betreft wel makkelijk.
Ja, want er staat ook in een Power Limited staat een groot interview ook met hem.
Ja.
Toen hij volgens mij 20 was of zo.
Ja.
En toen was hij al eigenlijk gewoon de man.
Ja, het is ongelooflijk. Zijn carrière is echt rocket started. Of ja, het is geen goed woord, maar hij is heel snel heel groot geworden en eigenlijk altijd heel groot gebleven. Arjen Brusset heeft ook nog aan het begin met een indirecte manier aan de makers van Killzone bijgedragen. Is ook wel vrij snel naar Amerika gegaan. Op een gegeven moment bij Epic beland. Weer andere dingen gedaan. Toch weer terug bij Cliff Brzezinski. En is nu was heel lang een van de grote mannen bij Fortnite. Ja. Achter Fortnite. Volgens mij doet hij nu weer iets anders. Maar die duikt wel altijd op grote projecten, laat ik het zo zeggen.
Ja, precies. Wel echt een pionier wat dat betreft.
Ja, absoluut.
Laten we even teruggaan naar Power Unlimited. Jij was er natuurlijk bij vanaf 1997. Op een gegeven moment ontstond Game Kings eigenlijk.
Ja.
Hoe is dat gegaan?
Nou, dat is echt uit de koker van Boris en Ruben gekomen. Die waren sowieso al vrij vroeg al met online bezig ook. Waar je het eigenlijk nu niet kan voorstellen. De rollen zijn volledig omgedraaid. Maar het blad was alles. En de website deden we er een beetje bij. Zeker in de begindagen. Dat zag er ook niet uit. En die jongens zeiden toen al, je moet echt veel meer op online gaan zitten. Wat dat betreft hadden ze echt wel een goede visionaire blik. En die zeiden op een gegeven moment, ja, we willen ook een tv-programma maken. En die wilden, ja, probeerden een beetje te partneren, ook met VNU. Ook als een soort mediapartner, maar ook als een goede ondersteuner daarin. En eigenlijk zijn we in het begin met z'n allen, iedereen was onderdeel van. Jeroen ook en Jurjen. Maar op een gegeven moment, een aantal mensen voelden zich toch niet heel erg senang. Gewoon bij dat deel van de werkzaamheden. Of die vonden dat niet zo fijn op camera. Het was ook chaotisch hoor, met 8 man op een bank zitten. Iedereen schreeuwde door elkaar.
Dat was het format?
Iedereen zat op een bank. In het begindagen was dat net zo chaotisch als pu. Op een gegeven moment is dat wel een beetje uitgekristalliseerd. Was zeg maar de core crew was wel redelijk set. Toen kreeg je een beetje een vergelijkbare situatie met een vaste aantal mensen die dat vast ging doen. En een aantal freelancers die zeg maar zowel voor pu als voor GameKings dingen deed. En dat was in het begin was dat heel erg makkelijk, want daardoor werden we overal voor uitgenodigd. Want als je bijvoorbeeld Jan en Jan uitnodigde en een cameraman van GameKings, dan kreeg je en een item op GameKings en je kreeg een artikel in pu en je kreeg een online artikel op pu.nl. Dus dat was heel erg super handig. Totdat Maarten dacht, nou, we moeten eigenlijk ook een eigen videotak gaan maken bij pu. Toen begon het natuurlijk een beetje te schuren. Want ja. toen werd het een beetje concurrentie van elkaar. En Boris was op een gegeven moment al volledig met GameKings bezig. Dat was natuurlijk zijn bedrijf, Blammo en Ruben ook. Die schreef al niet of nauwelijks meer voor pu. Maar Skate en Steven en JJ en ik, die deden gewoon alles samen, weet je. Ja. Wij waren ook freelancers, hè? Dus het was zo met elkaar verstrengeld. En mensen die dachten ook wel dat het hetzelfde was, hè? Dat het dezelfde club was. En toen, zoals dat wel vaker gaat, kreeg je wel een beetje een scheuring. In de club.
Want je had toen ook Baklab TV.
Ja, Baklab TV inderdaad. Toen moesten mensen op een gegeven moment gewoon kleur bekennen. Dus JJ zei op een gegeven moment, nou, ik doe geen video meer voor. Ik schrijf alleen voor pu, ik doe geen video voor pu. En ik ben op een gegeven moment wel video voor pu gaan doen. En ja, dat betekende dat ik dus geen video meer voor GameKings mocht doen. Dus ik heb dat 10 jaar gedaan. Dus dat was in het begin was dat wel echt een beetje. Was dat echt wel een beetje vervelend. Gewoon lastig. Omdat je met heel veel mensen heel lang hebt samengewerkt waar het altijd goed was. En op een gegeven moment was je concurrenten van elkaar. En dus dat was. Ja, zo gaan die dingen. En toen dat was ook een van de redenen volgens mij dat jij ook bij Power Limited bent gekomen. Echt juist om die videotak goed op te zetten en, ja. En verder vorm te geven. En ja, nou, na een paar jaar is de stof dan weer een beetje neergedaald. En dan kom je op een gegeven moment elkaar weer tegen op persstrips. En dan is het ook weer oké.
Ja, precies.
Dus dan is dat het. Dat ging prima eigenlijk wel weer zo. En het was ook een beetje onvermijdelijk, denk ik. Dat op een gegeven moment dat je ook wel zelf gewoon alles gaat doen. Je kan natuurlijk niet... Het ging steeds meer richting video. Het ging steeds meer richting YouTube. Dus ja, je moest ook wel natuurlijk.
Ja. Eigenlijk is het best wel apart hoe dit allemaal is gegaan. En je was eerst gewoon een tijdschrift en dan vervolgens een tv-programma. Uiteindelijk komt online erbij. Dat heb je natuurlijk. Het is onvermijdelijk 30 jaar. Je hebt natuurlijk al die technologische vooruitgang en waar de volgers, waar de lezers en kijkers natuurlijk naartoe gaan. Wat vond je wat dat betreft de leukste periode?
Nou, de leukste periode vond ik wel echt dat we alles deden. Ik weet nog wel dat ook Inside Gamer heeft bijvoorbeeld ook, dat bestaat volgens mij niet meer, of het is nog een forum.
Ja, dat is inmiddels een soort van.
Ja, maar die heeft ook gewoon een tijd lang televisieprogramma's gehad. Heeft Martin ook nog wel echt behoorlijke bijdrage aan gehad. En op een of andere manier is gaming en tv-programma's altijd een lastig huwelijk geweest. Vanwege geweld en bepaalde tijdstippen en ook qua sponsoring. Maar dat blijft lastig. En zeker nu in de huidige tijd van streamers en influencers is dat natuurlijk is dat redundant. Maar we hebben het zo vaak geprobeerd en hard aan getrokken. Maar de tijd dat we alles nog deden, dat en het blad nog echt nog wel een force to be reckoned with. En ook de website liep en we ook video deden. Dat vond ik echt wel de mooiste tijd.
En Power Limited gameplay bijvoorbeeld?
Ja, de beurzen die erbij waren. Echt fantastisch, superleuk. Maar wat ik ook wel echt leuk vond, was die tijd dat er gewoon echt iets van 6-7 game tijdschriften waren. Dat je ook een PlayStation magazine had. Waar die jongens waren gewoon echt wel goed. Echt de Belgische tak. En dan had je weer die gekke Frank met zijn rare game tijdschrift Gunk of zoiets. En die kreeg dan ook weer ruzie en die ging dan weer een nieuw game tijdschrift maken. En had je PC Gameplay en had je PC Zone. En je had, op een gegeven moment had je echt iets van 6-7 game tijdschriften in de Benelux. Dat was echt, en dan ook al die websites en iedereen, het was echt, het was bursting en iedereen was bezig en sommige mensen, ja, we gingen natuurlijk een beetje tegen puur schoppen als instituut. De kleine websitejes, waar sommige er niet meer van zijn, maar bijvoorbeeld een XGN nog steeds wel bijvoorbeeld en still going strong. Maar je had natuurlijk heel veel hobby websites die ook weer een stille dood zijn gestorven, maar ook een aantal die wel echt het hebben overleefd. En ik vond dat en toch een beetje kritisch op elkaar sneertjes op zo'n persevenement en dan een beetje kampjes. Maar uiteindelijk toch wel die gedeelde passie voor games. En met name op die persstrips, zeker als dat wat langer was, werd het bijna een soort schoolreisje waar je op het laatste op het Schiphol bijna huilend uit elkaar ging en elkaar in de armen viel.
Nu overdrijf je ook een beetje.
Oké, maar het was wel tof. Als je elkaar gewoon op persstrips tegenkwam. Ik bedoel, ik heb daar bijvoorbeeld in België Ronald Meus. Hij is gestopt nu in de gamejournalistiek. Die zag ik altijd op persstrips. Hij is gewoon een vriend geworden, weet je. Hij is ook een hele goede journalist en een hele goede schrijver. Hij heeft een prachtig boek geschreven over gaming en gamejournalistiek. Ja, ik heb zoveel met hem meegemaakt. En zoveel, we hebben zeg maar via telefoonschermpjes onze kinderen te zaakjes zien opgroeien. Omdat daar heb je het dan over. Maar dat, ja, je ontmoet elkaar bij monden van het buitenland. En dan er zijn altijd natuurlijk leuke omgevingen aan de hotelbar. En hij heeft mij gin tonics leren drinken, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat gaat dus door je mond inderdaad.
Ja, inderdaad. Ja. Dat wist ik niet. Ik dacht altijd dat je het moest.
Was het een infuus. Oké, nou gewoon echt een mooie tijd natuurlijk. Ja. Ook zeker in die tijd dat je inderdaad gewoon echt alles deed. Als je nu, zeg maar, nadenkt over de game-industrie, wat is nou eigenlijk iets wat je altijd had gehoopt of misschien nooit had verwacht, wat we eigenlijk nu kunnen doen, kunnen spelen? Wat is nou eigenlijk een ontwikkeling die, die gewoon voor jou die het meeste indruk op jou heeft gemaakt?
Nou, kijk, ik noemde altijd wel eens in interviews altijd zonder dingen te downplayen. Ik bedoel, de games komen nog steeds vaak negatief in het nieuws. Als het gaat over geweld, wordt vaak game met haar bijgesleept, maar ook als het gaat over verslaving. En dat laatste probeer ik altijd nooit te bagatelliseren. En ik zie best wel in mijn omgeving vaak dat kinderen die of jongeren die op enige manier wat door een wat moeilijke periode gaan, zichzelf vaak een beetje kunnen verliezen in gaming. Maar tegelijkertijd is dat gelukkig nog altijd een relatief hele kleine groep. En ik probeer daar altijd tegenover, probeer ik altijd wel zieltjes te winnen voor het medium gaming. En ik denk dat ik daar op mijn manier een steentje aan heb mogen bijdragen. Maar ik denk ook wel dat inmiddels je gaming niet meer hoeft uit te leggen. Het is er gewoon. En dat klinkt heel erg oudbollig, maar vroeger groeiden kinderen op met Lego, Barbie en Playmobil. En treintjes en autootjes. En nu groeien kinderen gewoon op met gaming. Het is niet meer iets van een PlayStation, een spelcomputer, wat is dat?
Ja.
Dat is gewoon een gegeven. Dat is wat jongeren doen op het schoolplein. En daar hebben ze het over. En als er een nieuwe FIFA en Call of Duty uitkomt, dat is voor hun net zo belangrijk als dat de Eredivisie of de Champions League weer begint voor veel jongens volgens nog. En dus dat zijn gewoon vaste terugkerende eikpunten in het jaar. En gaming is gewoon echt, is volledig verankerd in de populaire, in de popcultuur. In alle vormen en maten, ook in de vorm van series en films. Dat gaat ook steeds een betere kant op. Vroeger was gameverfilming echt nog wel een vloek. Maar tegenwoordig zitten er af en toe zo waar eens dingen bij die je denkt, nou, eigenlijk best wel goed. Goed gelukt. Dus gaming is gewoon wel een soort van geaccepteerd en in een soort standaard geworden. En ik denk dat dat nooit meer weggaat. Ik denk dat dat ook nog alleen maar groter gaat groeien de komende jaren. En dat vind ik gewoon leuk om te zien. Want ik denk dat het nog steeds een heel aantrekkelijk medium is om verstrooiing in te zoeken. Waarin je veel emotioneler verbintenissen aan kunt gaan dan met het passief lezen van een boek of naar een serie of naar een film kijken. En dat zijn ook prachtige vormen van media. Boeken kunnen je leven ook veranderen, maar games ook. Dus ja. Het staat wat mij betreft inmiddels wel op een redelijk gelijk voet. Hoewel heel veel mensen daar nog niet aan toe zijn. Maar dat het here to stay is inmiddels, daar heeft niemand meer twijfels over.
Nee. Je hebt inmiddels al echt heel wat jaren gegamed. Is je gamesmaak ook een beetje veranderd?
Zeker, zeker, zeker. Nee, je begon mee dat ik echt binnenkwam als PC-deskundige. En op een gegeven moment was ik wel echt helemaal klaar met dat voortdurend upgraden, updaten, bugs, blue screens of death. En ook dat je eigenlijk altijd achter de feiten aanloopt. In die zin wordt raytracing, DLSS, 1000 miljoen pixels, videokaart van €800. Kijk, weet je, een spelcomputer, dit is wat hij kan. Dit zijn de grenzen, die worden opgerekt terwijl zo'n generatie van zo'n console, maar dit is het. En in de begintijdagen keek ik naar die PlayStation en dacht ik, wat een pixelbrei. Ik kan Tomb Raider op de PlayStation spelen, dan zie ik alleen maar puntjes en wireframe models en poppetjes door muren vallen. Of hey, ik speel op de PC, 3DFX logotje, wauw, wie doet me wat? Dat is geen keus. Nee. En dat werd natuurlijk steeds beter. En op een gegeven moment speel je dan eens voor het eerste keer een Zelda. En dan denk je van, wauw, dit is toch ook wel heel bijzonder. En het hoeft allemaal niet zo heel mooi te zijn. Je kunt ook op een slimme manier met graphic, met minder grafische kracht omgaan. En wat wordt er eigenlijk op een hele leuke, interactieve manier een verhaal verteld, zonder dat er heel veel letterlijk verteld wordt met schermtekst of gesproken voice actors. Dus mijn liefde voor console gaming is wel gegroeid naarmate het ook wel enerzijds visueel aantrekkelijk werd en ook naarmate ik er meer voor over had. Maar ik weet nog wel dat bijvoorbeeld Halo, de allereerste Halo, want ik was van het begin af aan bij de Xbox betrokken. Omdat die had zoiets van, ja, dat ziet er en goed uit. En die Halo-besturing die klopte of zo. Ik heb GoldenEye probeerd te spelen op Nintendo 64. Ja, ik kwam vanaf de PC. Dat was echt een soort... Ja, als je de muis en toetsenbord
dat gele pookje in het midden, dat was echt een
maar
drama.
En de mensen en zijn mensen die zijn super smooth hè, met GoldenEye op de Nintendo 64 ja. Met de oldschool besturing. Maar er kwam Halo met die twee pookjes en ik dacht van ja, dit gaat gewoon werken. En ik weet nog wel dat een goede vriend van mij die kwam zijn relatie was uit en hij kwam 4 weken bij ons wonen en die ging Call of Duty spelen, de single player op de Xbox. En begon 's ochtends en ik kwam 's middags thuis. Volgens mij omdat ik naar de redactie was, of ik was weg. Ik kwam 's middags thuis en hij was volgens mij nog steeds niet door de tutorial heen. Hij had nog nooit gegamed, hè, echt. Ja, ja. Game Boy Advance of Game Boy. Ja. Maar hij bleef maar doorgaan. En op een gegeven moment, als het kwartje valt, dan valt het. En als je dus zeg maar die gemakken van console gaming eenmaal, als je die hebt, dan, ik speel nog steeds wel op de PC, maar dan echt strategy games. Want ik vind strategy games op de console vind ik nog steeds niet echt heel fijn.
Nee. Ze worden wel steeds beter.
Ja. Zeker. Maar shooters en al het andere, ja, heel graag op de console. Dus ik ben dus in die zin. En dat is ook wel zo als je 30 strategy games hebt gespeeld. Op een gegeven moment denk je wel van, een beetje klaar mee.
Maar tegenwoordig zijn er niet meer zoveel.
Nee, zeker dus niet. Maar er zijn meer dan je denkt. En Total War, die blijft lekker doordenderen. Ik heb het idee dat ieder jaar een nieuwe.
Ja, maar je zit wel steeds met het probleem dat je het moet blijven upgraden. Ja, Total War, dat blijft gewoon de grens opzoeken.
Ja, absoluut. En ook met zo'n cyberpunk, weet je.
Heb je dat op de PC gespeeld?
Nee, maar ik heb natuurlijk wel alles meegekregen. Starfield ook. Ja, Starfield loopt sneller op de PC. Ziet er waarschijnlijk ook mooier uit op de PC. Maar ik ga hem gewoon echt op de Xbox spelen. Omdat ik mijn huidige systeem trekt dat ook niet. Dus dat is ook gewoon simpel, weet je. Het is gewoon van, ja, dit is het. Het is net als een auto die kan 180 en niet 200. Dan ga je niet 200 rijden. Nou, dat vind ik een fijn gevoel of zo. Dan weet je gewoon waar je aan toe bent. En ik kijk ook dat die Red Race van PC. Ik vind het leuk, de techniek daarachter vind ik interessant. Maar ik weet gewoon, ik vind het altijd zo lekker om een vlak bij de... Of, echt. Op launch of vlak voor launch van een nieuwe console, dat je hem gewoon in huis hebt, denk je, even rust. 8 jaar zit je gewoon. Ja. Altijd ook die hype daarvoor. Ik word inmiddels zo, ik word ook wat ouder. Dat zenuwachtige gedoe over de teraflops en de flip-flop flops en de wie dat dit geheugen. Gewoon, het werkt gewoon. Je doet het erin en je werkt, je downloadt het werkt. En je weet gewoon dat de eerste games op de Xbox Series X en op de PlayStation 5 zien er goed uit, maar de laatste games zien er nog veel mooier uit.
Ja, dat was zeker toen met de PlayStation.
En de PlayStation eigen games zien er allemaal waanzinnig uit. Ik bedoel, dat is dat zit zo goed in elkaar. En dan, ja, er komt Ratchet & Clank komt ook op de PC uit. En nou ja, weet je, ik denk, ik zie dat het iets mooier is, maar is het echt zoveel mooier?
Je bent dus een beetje van de PC-expertise afgestapt.
Ja, zeker. Ja. Ik ben meer generalist nu. Ik bedoel, vroeger was ik echt wel PC heilig. Ik moet trouwens zeggen dat de eerste vonk van de voor console game ook wel met de Dreamcast kwam. Want dat zag er ook goed uit hoor, voor die tijd. Man, dat was echt een krachtige console. Mooi.
Nou, ik zat net na te denken over wat je net zei over de Xbox. Omdat we nu dus bezig zijn met PU30, hebben we inmiddels alles ingescand.
Ja.
Ja, dan zijn we in de tijd dat jij er nog werkte, waren we daar toen ook. Hebben we nog stagiairs bezig met het apparaat dat ze dan ingingen scannen. Dat werkte nooit en dat ging altijd dramatisch.
En het uitzoeken ervan of het wel compleet was en zo.
Maar toen had ik op een gegeven moment, ik kwam een artikel tegen van feiten en mythes over de Xbox die eraan zat te komen. Ja. Dat was dus inderdaad een van de grootste dingen waar mensen zich zorgen over maakten, dat het eigenlijk gewoon een PC was in een doos gestopt. Ja. En dat was het dan. Maar wat je zegt is eigenlijk best wel interessant, dat als jij een PC-gamer bent of was, dan is eigenlijk het hele idee van twee pookjes veel normaler. Omdat je dus eigenlijk altijd met een shooter, je bent met WASD bezig en met je muis. En mensen die er niet gewend zijn om twee dingen tegelijk... Als je nog nooit hebt gedrumd en je moet in één keer gaan drummen, dat is echt een drama.
Ja.
Twee dingen tegelijkertijd op iets anders doen met een andere hand, dat is natuurlijk...
Dit zit ook lekker dicht bij elkaar, dus het is wel redelijk overzichtelijk. En ik bedoel, PlayStation had natuurlijk ook twee pookjes, maar natuurlijk op een andere manier. En inmiddels zijn al die controllers natuurlijk naar elkaar gegroeid.
Ja.
De Switch Pro controller en de PlayStation controller en de Xbox controller verschillen in wezen niet zo heel veel van elkaar. Het zijn vooral de nuances. PlayStation doet wel altijd eigen gekke dingetjes met motion controller. En dat doen ze altijd wel leuk, vind ik. Dat toch een beetje dat Japanse DNA natuurlijk. Ze proberen altijd wel andere dingetjes te doen. En Nintendo en beweging blijft altijd uniek. Voor all the good en all the bad erin, zeg maar. Dus die blijven ook wel enerveren. En wat dat betreft is Xbox wel een relatief traditionele spelconsole inmiddels. In die zin gewoon mooier, graphics sneller, dat soort dingen. Maar de Halo-besturing was jarenlang wel op console wel echt de blauwdruk voor shooters op een spelcomputer.
Ja, precies. Nou, we zijn eigenlijk door 30 jaar geschiedenis heen gegaan.
Ja.
Als je nu terugkijkt op je tijd bij PU, echt een soort van één roze wolk of wat?
Het was een fantastische tijd. Toen ik zeg maar in het begin had ik niet door waar ik in belandde, zeg maar helemaal in de begintijd. Maar ik dacht wel meteen van wauw. En al heel snel had ik wel door van, dit is wel echt heel bijzonder. Ook omdat, het is toch een soort jongensdroom voor heel veel mensen. Super dankbaar dat ik het heb mee mogen maken. En het heeft mij ook wel echt gevormd. En het is echt wel onderdeel van mijn leven. Ik bedoel, ruim 20 jaar, dat is gewoon, dat is zeker, weet je, ik kwam daarbij in mijn early 20s. Dus het is nogal wat. En je maakt natuurlijk wel van alles met elkaar mee. Dus ik kijk er op een hele fijne manier op terug. En ik droom nog steeds over Power Limited af en toe.
Ja?
Ja. Je kan Jan wel uit de Power Limited halen, maar de Power Limited natuurlijk niet uit Jan. Dus ik droom er af en toe nog steeds wel van. Ik denk ook na aanleiding van dit dat ik wel weer binnenkort wel eens over zal dromen. Ja, zoveel meegemaakt, joh. Ik bedoel, er waren tijden dat ik gewoon 2 keer per maand wel in het vliegtuig zat voor PU.
Ja.
En dat zou ik nu ook nog niet meer aan moeten denken trouwens. Op een gegeven moment. Dus heel bijzondere tijd. En ook omdat je vanuit de technologische innovaties ook hebt mogen meemaken. En ook gewoon, weet je, als ik nu de eerste reviews teruglees qua textueel, denk je ook van, zo matig hoor, matig. En nu schrijf je heel anders bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja.
Dus je hebt je vak ook wel kunnen leren verfijnen daardoor, door zoveel van die reviews te tikken.
Ja. Je hebt natuurlijk een schat aan ervaring opgedaan bij PU. Ja.
En ook niet alleen qua recenseren of over games schrijven, maar ook netwerken, hoe je met NDA's omgaat, hoe je gewoon de belangen behartigt van enerzijds je redactie en de commerciële belangen, je achterban, de fans. Maar ook gewoon, de nieuwe Metal Gear Solid komt uit. Ja, iedereen wil die wel reviewen, weet je. Dus al dat soort, die balanceeract ook, als groep. Dus je leert best wel veel skills als je met elkaar een passie wil vormgeven door middel van een medium. Dat is best wel veelomvattend.
Ja.
En dat heeft mij heel veel gebracht, ook in mijn andere werkzaamheden. Dus dat is heel mooi.
Inderdaad, mooi om te horen. Nou, glazen bol tijd, denk ik.
Ja, glazen bol tijd, hè?
Wat kunnen we verwachten in gaming het komende jaar?
Ja, de geruchten over de nieuwe Nintendo Switch, die blijven wel heel erg vasthoudend. Het schijnt zelfs dat de dev kits al bij sommige ontwikkelaars aanwezig zijn. Dus als ik qua zie, niet dat Nintendo daar zich nu al iets over gaat uitlaten, maar ik denk dat we zeg maar in de eerste helft van 2024 daar wel echt wat van over gaan horen, officieel. Dat schijnt ook geruchten te zijn over een nieuwe versie van een PlayStation 5. Maar goed, dat kan ook gewoon een iets snellere zijn, een iets smallere, iets kleinere versie. Ik denk niet dat het niet zoals met PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro, dat denk ik niet.
Nee.
Want anders wordt dat ding juist weer duurder. En hij is nu juist wat goedkoper. Maar je weet het niet. Ik denk dat hele gedoe met die overname van Xbox en Blizzard. Daar ben ik wel heel benieuwd naar zelf. Hoe dat zich de komende jaren uit gaat rollen. Nou, Call of Duty blijft voorlopig op de PlayStation. Ik moet zeggen dat dat niet de leukste kant is, hoor, van de game-industrie. Dat laten ze wel echt een slechtste kant zien, vind ik.
Maar het is ook wel echt heel interessant.
Super interessant hoe dat gaat. En we leren heel veel over die rechtszaken natuurlijk. Er komen best wel juicy details uit en zo. Maar ja, kijk, Microsoft die koopt natuurlijk wel heel veel op. Dat vind ik niet per definitie altijd de meest sterkste kant. Maar dat is wel een beetje hoe het gaat of zo in de business. En de games is big business. En ik gun Xbox bezitters ook gewoon een keer een slew aan goede titels, weet je. Ja. Dus ik kan niet wachten tot een keer gameplay, echt in-game gameplay van de nieuwe Fable te zien krijgen bijvoorbeeld. Want daar ben ik persoonlijk dan wel heel erg benieuwd naar. En ik hoop gewoon dat Microsoft nu wel echt een keer gewoon op een steady base. Dus ik hoop niet dat ze nu 2 jaar lang gaan teren op Starfield. Hoewel je volgens mij Starfield prima 2 jaar kunt spelen en dan nog niet alles hebt ontdekt. Mm. Ik denk dat het, ondanks dat er heel veel uitkomt, ook vanuit indie-gebied, maar dat we nog minder titels als zodanig gaan zien. Dus echt nog meer op die paar blockbusters per jaar. Mm-hmm. Komt best wel veel uit, even goed nog, hè. Maar
dit jaar is echt crazy.
Dit jaar is echt crazy, maar er wordt ook nog steeds weer heel veel uitgesteld. Ik ben echt heel benieuwd naar Nintendo, wat zij nu weer gaan aan. Want bij Nintendo is altijd iets bijzonders. En of het nou, de ene keer lukt het wat beter dan de andere keer, de afgelopen keer is het alweer heel goed gelukt. Daar kijk ik zelf echt het meest naar uit.
En wanneer komt GTA 6 uit, Jan?
Volgend jaar gaan ze zeker een trailertje droppen. 100%. Daar durf ik wel een kratje palmbier op te zetten.
specifiek. Palmbier, want die heb je nog liggen.
Over tijd. Nee, ik zit die panda in. Het is niet echt een palmboom, maar ja. Nee, volgend jaar gaat Rockstar zeker iets doen met GTA 6 qua een teasertje, een trailertje, een logootje. En dan denk ik dat die in 2025 uit gaat komen. Omdat ik het idee heb dat GTA 6 nu wel een beetje... Ja, het wordt nu wel... De content drops blijven nog steeds wekelijk.
GTA 5 bedoel
je? Ja, GTA 5, ja. Mensen spelen het nog steeds. Het wordt nog steeds gestreamd. Maar ik denk dat ze verdienen nog steeds heel veel geld. Weet je. Maar ik heb het idee dat heel voorzichtig de rek er een beetje aan het uitgaan is. En het klopt ook wel een beetje qua timing en qua geruchtenmolen. En ja, ik heb nog de ijdele hoop dat ze ooit een keer Max Payne 4 gaan maken en een nieuwe Thief. Maar en godverdomme, die Splinter Cell remake moet nu ook nog echt snel komen. Maar je moet altijd wat te wensen overlaten. Hè? Dus er is genoeg waar ik echt nog wel naar uitkijk. Als een nieuwe Splinter Cell en een nieuwe Thief... Nou, een nieuwe Thief gaat echt niet meer komen, denk ik. Maar een nieuwe Splinter Cell, een remake gaat er nog wel komen. Een nieuwe Fable gaat er nog komen. Dus ja, dat is toch wel. Het zijn toch wel 2 hele mooie titels voor mij om naar uit te kijken.
We hebben nog genoeg om naar uit te kijken. En hopelijk ook dat jij weer eens een keertje langskomt. Want ik vond het hartstikke leuk dat je
insgelijks
was. Bedankt dat je er was. En jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Dit is de PU30 Powerpraat Special. Dit was de aflevering met Jan. We hebben nog 5 andere afleveringen waar je naar uit kunt kijken of die je nu al kunt checken als je dit later hoort. We hebben er een aflevering met Jurjen en Ed. We hebben een aflevering met Florian en Wart. Eentje met Maarten en Wouter en eentje met Skate en JJ. Dus genoeg om naar uit te kijken en naar te luisteren in ieder geval.
Dus wij hebben gewoon een soort exclusief.
Ja, jij bent de enige waar niemand mee wilde samen.
Klopt.
Nee, dat kwam toevallig zo uit.
Zeker.
En,
heerlijk, ik hou ervan.
Ja. Je bent ook uitgenodigd voor de PU Expo.
Ja, daar wil ik nog wel wat over zeggen. Want ik mag dat al gezegd worden, anders moet je het eruit knippen. Maar
kan wel.
Ik heb Martin die vroeg mij of ik nog wat memorabilia, verzamel goodies-achtige dingen mee wilde nemen. Om ook de vitrinekasten mee te vullen. Dus dat heb ik gedaan. Sommige zijn wat grappig, maar er zitten wel een aantal hele mooie exemplaren bij. Dus als je in de Beeld en Geluid Expo over 30 jaar Power Unlimited rondloopt en je loopt dus langs die vitrines, dan zul je dus ook een aantal items vinden die ik in de loop der jaren heb mogen verzamelen. Okay.
Zit er de eerste E3-badge ertussen?
Nee, er zit geen E3-badge ertussen, maar er zit bijvoorbeeld wel een door de hele band gesigneerde Guitar Hero gitaar van Metallica bij.
Oh, oké, okay, ja. En die, ik heb die puur laatst nog langs zien komen, dat je met Lars Ulrich op de foto...
Ja, had. Daar had ik wel zowaar 4,5 minuten interview mee. Ben ik anderhalf uur voor naar Duitsland gereden en anderhalf uur weer terug.
Dus een halve minuut aan een foto opgegaan.
En dat was echt in een hardrockcafé in een slaapstadje in de grens bij Nederland. En ik had 4 minuten. Ja. Ik was al lang blij dat ik niet de Braziliaanse bassist had die net een half jaar bij de band zat. Dat ik in ieder geval de architect van de band had. Dat hoort er ook allemaal bij. Hij staat daar trouwens.
Ik zie hem inderdaad staan.
Ik denk dus ik ga overal stickertjes opzetten, want ik weet hoe jullie zijn.
Nee, maar dat heb je nog niet gedaan.
Nee, dat zou Martin doen. Okay. Er zitten een aantal leuke dingen bij. Maar volgens mij wordt het een hele bonte collectie met gekke dingen.
Je bent in ieder geval uitgenodigd. De opening is 7 oktober. Het is op zaterdag.
Superleuk.
En vanaf dan zijn we 3 weken in beeld en geluid aanwezig.
Met champagne, toch?
Ik denk dat je ongetwijfeld wel een champagne te kunt wegtikken, ja. Nogmaals, bedankt dat je er was.
En, heel graag. Graag gedaan. Superleuk.
Jullie, tot de volgende. Ik hoop dat je erbij bent.